Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom. Het is dinsdag 29 maart 2022. Leuk dat je erbij bent bij aflevering 210 alweer van de CryptoCoiners podcast. En meteen maar even het rapportcijfer waar overigens wat vragen over komen. Voor vandaag alweer een 9. Gisteren hadden we een 9, vandaag hebben we er weer 1. Even wat het rapportcijfer betreft. Sommige mensen denken dat dat een subjectief getal is. Oftewel, ik verzin dat gewoon aan het begin van een podcastaflevering. Dat is niet zo. Er zijn wat criteria die worden gebruikt om dat rapportcijfer te berekenen. Die criteria die heb ik wel zelf gekozen. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het toch een subjectief cijfer is. Maar het zijn criteria die je zelf ook kunt nakijken. En ik maak daar eerdaags even een keer een onderwerpje van in de CryptoCoiners podcast. Dus als je het leuk vindt, kun je dan vanaf dan zelf ook kijken wat het CryptoCoiners rapportcijfer voor die dag zou zijn. Dat even wat het CryptoCoiners rapportcijfer betreft. We gaan meteen aan de slag voor vandaag. Er is geen intern nieuws te melden, in ieder geval niet echt heel belangrijk nieuws. Wel wat extern nieuws op het ogenblik. Interessant is, wat ik in ieder geval interessant vond, is dat er voor de eerste keer een veroordeling is van een bank. Het is in dit geval een Italiaanse bank, en een grote ook. Die zijn trouwens wel eens eerder in het nieuws geweest. Ze zijn veroordeeld omdat tot een boete, een flinke boete, ruim 130 miljoen euro moeten ze betalen. En de reden is de volgende. Ze hebben een rekening afgesloten van een grote klant. En die klant was een crypto klant. Om precies te zijn, het was een miner. Bitminer om precies te zijn. Een grote Italiaanse partij. Bitminer is daartegen natuurlijk in verweer gegaan. En heeft uiteindelijk gelijk gekregen. Ik zeg er wel bij, de bank gaat ook nog in beroep. Maar Bitminer heeft gezegd, wij hebben niks fout gedaan. Nergens in de overeenkomst met de bank stond of staat dat wij ons niet met crypto zouden mogen bezighouden. En dat betekent dat de bank niet zomaar onze rekening kan afsluiten. Nou, Bitminer heeft gelijk gekregen van de rechter. Alleen natuurlijk gaat deze bank weer in beroep. Het is overigens wel interessant om te zien dat het standpunt van banken op dit ogenblik wat, ja, laten we zo zeggen, niet positief, maar in ieder geval wat neutraler begint te worden als het gaat om crypto, met name om klanten die zich bezighouden met crypto. Maak je niet al te veel illusies. In Nederland wil je vooral, als je een zakelijke rekening hebt, ver weg blijven nog van crypto. In ieder geval met die zakelijke rekening, want banken snijden je gewoon af. Maar het lijkt erop dat de situatie wat begint te verbeteren. En dat is maar goed ook, want je weet het crypto is natuurlijk inmiddels niet meer weg te denken. Dan nog even wat over gisteren. Ik heb gisteren een opmerking gemaakt, misschien wel meer dan één, in de podcast, dat ik niet zo overtuigd van was dat we wel bullish zijn. De charts zeggen gewoon dat we bullish zijn. Als je de peaks en troughs analyses erbij pakt, dan zie je gewoon eigenlijk op zo'n beetje alle intervallen van bijvoorbeeld Bitcoin versus de dollar mooie bullish signalen. Maar ik zei ook bij, ik weet niet of dit nu allemaal wel klopt. En dat werd een beetje onderbouwd door iemand via YouTube, door Marcel om precies te zijn. Die zei van, ik ben het helemaal met je eens. Macro-economisch is er weinig positiefs te melden. Inflatie en misschien wel stagflatie op de loer. Het ECB-beleid, dat is het beleid van de Europese Centrale Bank. En de gevolgen voor de eurozone daarvan, de oorlog en de gevolgen daarvan. Ik begrijp, zegt Marcel, dit soort prijsstijgingen niet, gezien de huidige omstandigheden. Nou, er zijn ook mensen het niet mee eens. Die zeggen dat dit gewoon een gezonde bullish markt is. Dat zie je eigenlijk het meeste terug als je kijkt naar de duimpjes, de waarderingen van de CryptoCoiners podcast aflevering. Gisteren wat meer duimpjes naar beneden dan normaal gesproken. Vaak zijn dat mensen die zeggen van, ja, het is onzin. We zijn hartstikke bullish. Ga nou niet van die bearish signalen verspreiden, want FUD is nergens voor nodig. Nou, ik heb het niet, naar mijn mening niet gehad over FUD, het verspreiden van angst en onzekerheid en twijfel. Ik heb gewoon aangegeven dat ik niet snap waar deze prijsstijgingen vandaan komen, want de markt biedt daar eigenlijk geen reden toe. De charts wel, maar je kunt natuurlijk zeggen, oké, ik focus alleen op de charts, we doen alleen technische analyse en verder kijken we helemaal nergens naar. Maar je zou kunnen zeggen, wat we meestal in de CryptoCoiners podcast doen, hoe ziet de buitenkant eruit, de wereld buiten de charts? Is die ook zo positief? En dan zie je naar mijn mening eigenlijk een ander beeld. De charts laten over het algemeen nu bullish trends zien, heel duidelijk. Maar als je kijkt naar een belangrijke graadmeter, is de toeslag die moet worden betaald op P2P markets. Een voorbeeld, in China kun je officieel natuurlijk niet meer handelen. Dat is bijna allemaal stilgelegd, maar er bestaan nog steeds mogelijkheden in China om zogenaamde P2P trades te doen. P2P, peer-to-peer trades te doen. Oftewel, je handelt rechtstreeks met een ander. Je koopt rechtstreeks van een ander bitcoin. En die betaal je dan vaak ook weer met een cryptomunt, bijvoorbeeld de USDT. De Tether is een veelgebruikte munt daarvoor. En andersom, je verkoopt ook weer bitcoin voor USDT via P2P markets. Dat kan trouwens ook met Binance. Het is nog steeds een trucje dat wordt gebruikt, ook hier in Nederland, door mensen om aan crypto op Binance te komen. Gewoon een P2P trade. Maar het apart is, daar wordt vaak een opslag op berekend, een toeslag. En die toeslag laat zien hoe populair Bitcoin en crypto is. En hoe bullish de markt dus eigenlijk denkt over Bitcoin en crypto. Hoe bullish het sentiment is. En het sentiment is iets heel anders dan de trend. De trend zie je op charts terug. Het sentiment haal je eigenlijk eerder uit dergelijke dingen. Hoe reageert de markt? Betaal je wel of geen toeslag nu als je nu Bitcoin koopt? Moet je meer betalen voor je Bitcoin op P2P markets bijvoorbeeld als je die met USDT betaalt? En dat is in bullish sentiment altijd zo. En die toeslag is meestal dan 1% of 4-5. Dus dan betaal je gewoon 4-5% meer voor je Bitcoin als je die met USDT op P2P markets betaalt. Dat is nu niet het geval. Sterker nog, er is zelfs een kleine korting. Je hoeft wat minder USDT mee te nemen. Het is niet veel hoor, maar je krijgt op dit ogenblik geloof ik 0,1% korting op P2P markets in China. Als je daar Bitcoin koopt met USDT. En dat is een bearish sentiment signaal. Geen trend, maar sentiment signaal. Dat is één. Dat is op zich al een teken aan de wand. Het laat eigenlijk zien dat retail traders, en dat zijn wij, dat zijn dus niet de institutionals, de grote jongens, de grote beleggers. Het kunnen walvissen zijn, whales, mensen met grote portemonneeën, met grote wallets. Maar het zijn geen institutionele beleggers die voor anderen beleggen. Want dat is het grote verschil tussen een retail trader en een institutionele trader. Wij retail traders zijn over het algemeen, met name de wat grotere wallet traders, zijn nog niet zo bullish. Zijn eerder neutraal, mild afwachtend, om het zo maar te zeggen. Dat zie je ook aan de futures. Op dit ogenblik zie je ook, als je kijkt naar futures en andere derivaten, zie je niet echt een bullish sentiment nog. Dat kan omkeren. Op dit ogenblik is het niet het geval. En de reden daarvoor is naar mijn mening eigenlijk onveranderd. Er is angst natuurlijk en onzekerheid, ook al zie je dat misschien nu niet op Wall Street terug. Er is angst en onzekerheid als het gaat om de prijzen, de inflatie, de energieprijzen natuurlijk. En de oorzaak daarvan, gedeeltelijke oorzaak daarvan, natuurlijk de oorlog die op dit moment in het oosten woedt. Er zijn nog allerlei andere dingen die op dit ogenblik beleggers en traders wat angst aanjagen. En dat zijn dingen waar je natuurlijk rekening mee wilt houden. Heeft dat sentiment impact? En het antwoord is bijna altijd wel. Het is een soort magneet. Als het sentiment, en ik praat dus niet over de trend, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Als het sentiment bearish is, oftewel men is niet zo heel erg positief gestemd, betekent dat meestal dat een bullish trend, een bullish prijsontwikkeling, niet lang duurt en vaak afzwakt, neutraal wordt en misschien zelfs bearish wordt. Andersom ook. Als het sentiment bullish is, en de trends zijn eerder bearish, oftewel eerder negatief, eerder neerwaarts, duurt het vaak niet lang voordat die trends omkeren naar bullish. Op dit ogenblik heel duidelijk. De trends op de charts zijn bullish. Het sentiment bij met name retail traders, wij, is meer bearish dan dat het bullish is. En dat over het algemeen betekent dat een trend zoals we die nu op de charts zien, niet gegarandeerd is natuurlijk nooit het geval, maar niet zomaar zeker doorzet. Dit kan, ook al ziet het er allemaal heel spectaculair uit, en bereiken we opeens prijzen die we een maand of drie niet hebben gezien, bijvoorbeeld voor Bitcoin, dat hoeft niet zo te blijven. Naar mijn mening zou je daar beter rekening mee kunnen houden, zonder dat je bang wordt, dan dat je bij jezelf denkt, oh, we zijn weer lekker bullish allemaal, en de charts zien er goed uit, we gaan er vol voor. Ik ben, en daarom heb ik dat gisteravond ook aangegeven, daar wat realistischer in. Dat wilde ik toch even met je delen. Dan nog een leuk dingetje. Een bericht dat op Telegram werd gepost in onze chatgroep op Telegram door Astrid. En Astrid die schreef het volgende. Hallo, tijdens de livestream voor Oekraïne, voor de zekerheid, we hebben op 10 maart hebben we 12 uur lang gestreamd voor Oekraïne en daarbij een hele hoop geld opgehaald, het allemaal keurig bij 555 terecht is gekomen en bij 1212 in België. Daar, zegt Astrid, is mijn voicemail afgespeeld. En in die voicemail vertelde ik dat ik onder andere dat ik in Duitsland woon en dat ik een hotel heb. Ik heb daar erg leuke reacties op gehad, zegt Astrid. En toen is het plan ontstaan om een CryptoCoiners weekend te organiseren. In Duitsland dus. Ik heb ondertussen contact gehad met het team van CryptoCoiners en ook zij zijn erg enthousiast. Het plan is om een leuk, gezellig, leerzaam CryptoCoiners weekendje te organiseren in oktober. 2 nachten. Overnacht is gratis. Er wordt wel een bedrag gevraagd voor ontbijt, lunch en diner. En consumpties zijn ook voor eigen rekening. Aan het programma wordt nog gewerkt. Zeker is ook, zegt Astrid, dat er input komt vanuit het CryptoCoiners team. Op dit ogenblik, voor zover ik weet, kun je nog niet reserveren. Er is nog geen datum bekend, anders dan dat het ergens in oktober wordt. Je kunt je dus ook nog niet aanmelden, maar wat ik je zeker aanraad om te doen, als je het leuk vindt om hierbij te zijn, dan zou je of in ieder geval wilt overwegen om erbij te zijn. Het is dus wel in Duitsland en volgens mij ook wat dieper in Duitsland, dus niet vlak bij de grens. Maar als je het leuk vindt om zo'n weekendje in oktober een keertje lekker met wat andere cryptocoins van gedachten te wisselen, misschien samen te gaan traden enzovoort enzovoort. En als je het ook leuk vindt om wat mensen van het Crypto Corners team zelf te ontmoeten, dan zou het interessant kunnen zijn om eens naar onze chatgroep te gaan op Telegram, www.cryptocorners.nl/chat. En daar een beetje mee te lezen. En daar lees je ook vanzelf hoe het verder gaat met eventuele aanmeldprocedures en zo. Nou, tot zover dit. Dan gaan we naar mijn charts. En je weet het, als je meekijkt op YouTube, dan zie je nu ook de charts in beeld. Dat geldt ook voor de mensen die hier live bij zijn. Wat dat betreft nog eventjes, als je bij zo'n opname wil zijn van de CryptoCorners podcast, zoals ook vandaag, dan kun je dat doen. Ga even naar www.cryptocorners.nl/livepodcast of podcast live. Moet ik even opzoeken. Volgens mij live podcast. En dan zie je wat je kunt doen om daar een keertje live bij te zijn. Dan gaan we charts. Ik zei het al. Wat ik voor me heb hier is de dagchart van Bitcoin versus de dollar. En gisteren zeiden we al, we zijn op weg naar een nieuwe piek. We hadden gisteren, zelfs tijdens het opnemen van de podcast, volgens mij vlak daarvoor, alweer een piek, een high. Nou, die high is nog wat hoger geworden. Op dit ogenblik hebben we een piek. Als je hier meekijkt, zie je die op 28 maart gisteren staan van $48,234. Tijdlang niet gezien. Nou, moeten we echt lang terug. Kijk, dan gaan we hier naar begin januari. We zijn bijna, nee, hier zelfs. Dit is hem, 31 december. We zijn bijna 3 maanden verder. Dit hebben we, bijna, hebben we 90 dagen lang niet gezien, een dergelijk bedrag. Het lijkt er op dit ogenblik wel op dat het de piek is. Want de prijs vandaag is daar nog niet boven gekomen. Kan natuurlijk nog gebeuren. Niemand weet dat. Niemand kan in de toekomst kijken. De chart dicteert min of meer dat dat gaat gebeuren. Want we zitten in een opwaartse trend, in een bullish trend op deze chart. Maar de prijs is daar vandaag nog niet geweest. Als de prijs vandaag niet op of boven de $48,234 komt, het hoogtepunt van gisteren, dan is dat, het hoogste punt van gisteren, een zogenaamde swing high. Hij is hoger dan het hoogste punt van eergisteren en het hoogste punt van vandaag. En dat betekent dat we een nieuwe piek hebben bereikt en dat we daarna op weg gaan naar een nieuw dal. Die hogere piek en dat hogere dal dat we hadden, geven nog steeds aan dat we een bullish chart hebben. De Keltner Channels zien er ook prima uit. De prijs staat nu al een week bijna boven de bovenste band van de Keltner Channels op de dagchart. Dat geeft aan dat het bullish momentum stijgt. De parabolic stop en reverse, die plusjes, staan onder de huidige prijs, wat aangeeft dat ook volgens die indicator de trend bullish is. De unbalanced volume indicator is bullish. Kortom, het lijkt allemaal niet op te kunnen op deze chart, maar houd, dat is in ieder geval wat ik zou doen, houd goed de prijsontwikkeling in de gaten en met name het sentiment. Let er goed op of er uitingen komen waar duidelijk uit blijkt dat het sentiment zou kunnen gaan omkeren. Slechte cijfers als het gaat om inflatie, nog slechtere cijfers dan we nu al hebben. Cijfers die erop wijzen, en daar kom ik zo meteen nog even op terug, dat er een recessie zou kunnen aankomen. Dat zijn allemaal signalen dat het allemaal weer wat wankel wordt, in ieder geval op de kortere termijn wat crypto betreft. Maar op dit ogenblik ziet het er in ieder geval op de dagchart allemaal prima uit. Dan die urenchart, en hier hadden we het gisteren ook al even over. En ik weet niet of jullie kunt zien wanneer dat was. Dat was gisteren ongeveer hier, toen hadden we eigenlijk rond een uur of 11 hebben we gisterochtend volgens mij de podcast opgenomen. Toen zag je al ongeveer, of min of meer, dat de prijsstijging, die snelle FOMO-run die we hier hadden gezien. FOMO is de afkorting van fear of missing out. De angst om de boot te missen. Dat die min of meer voorbij was. De enthousiasme was even weg. Volume nam ook wat af. Nou, dat is weer een beetje teruggekomen. Inmiddels is het allemaal weer wat minder geworden. En de prijs stagneert ook een beetje. Er gebeurt niet zo heel veel. En een beetje afhankelijk van hoe je naar deze chart kijkt, zijn er mensen die zouden kunnen zeggen, oh, dit begint een bearish chart te worden, want de pieken worden lager en de dalen worden lager. Nou, dat zie ik eerlijk gezegd niet. We zitten wel onder de MA20 nu op dit ogenblik, of er vlak tegenaan. Maar dit is eerder een zijwaartse beweging vanaf een uur of één vannacht tot nu, dan dat je zou kunnen zeggen van, kijk eens even, een lagere trough en een lagere piek. Hey, we zijn nu bearish. Ik blijf op deze chart, laten we zeggen, nog even bullish, met nu op dit ogenblik een zijwaartse prijsbeweging. Dus wat price action naar rechts toe. Maar het is nog steeds een bullish chart. Maar er moet niet al te veel gebeuren. De banden komen ook wat dichter bij elkaar. De MA20 en de MA50, hè, dat voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 candles, die gele lijn, komt wat dichter bij het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 candles. Die gladdere oranje lijn bij mij. Bij jou kunnen die lijnen trouwens andere kleuren hebben. Ze komen wat dichter bij elkaar. Dat is meestal een teken dat er wat zijwaarts beweging ontstaat. En wat je dus niet wilt zien, is dat de prijs, of dat eigenlijk die MA20 lijn, en dus ook de prijs gaat dan altijd eerst, onder die MA50 komt. Ik heb daar ook altijd wat alerts op staan, wat meldingen op TradingView. Een duidelijke alert, dat melding die ik krijg als die MA20 door die MA50 heen breekt. En ook als de prijs zelf door de MA50 heen breekt. Ik zou er eerlijk gezegd niet raar van opkijken als dat gebeurt vandaag of misschien vannacht. Op weg naar morgen of in de loop van morgen, want heel erg vroeg. Het zou me niet verbazen. Het is voor mij niet 100% zeker dat dit een pas op de plaats is waarna er weer een stijging komt. Ik hoop als je long gaat en als je eigenlijk nog steeds onder water staat, omdat je misschien boven de 50 of boven de 55 hebt ingekocht, dat ik het mis heb natuurlijk voor je. Het is ook alleen maar mijn verwachting. Alles wat je hoort voor de zekerheid, als je hier nieuw bent, hartelijk welkom overigens. Als je nieuw bent, alles wat je hoort, alles wat je mij hoort zeggen, is natuurlijk alleen maar mijn mening. En het is alleen maar mijn verwachting over wat ik denk dat er gaat gebeuren. En het laatste wat je waarschijnlijk wil doen, ik zou het in ieder geval nooit doen, is op basis van wat een YouTuber je vertelt, beslissingen nemen. Zeggen van, ik ga nu instappen of ik ga nu uitstappen. Je wilt altijd je eigen onderzoek doen. Je wilt altijd zelf naar charts kunnen kijken, zelf een mening kunnen vormen. En op basis daarvan natuurlijk beslissen wat je doet. Maar mijn mening dus op dit ogenblik, ik zie de charts laten me eerder zien dat alles gewoon nog bullish is. Maar als ik kijk naar het sentiment op de markt, als ik kijk naar de macro's, zoals het ook wordt genoemd, ben ik eerder geneigd om te denken van dat we een soort elastiekje naar beneden hebben. Dat hieronder een sentiment zit, hier aan de onderkant van de prijs, dat eigenlijk de prijs weer naar beneden zal gaan trekken. Voor de korte termijn, hè? En hoe lang kort is, weet natuurlijk niemand. Maar laten we eerlijk zijn, Bitcoin is natuurlijk fantastisch. Er is geen enkele reden, naar mijn mening, om te twijfelen over aan de waarde van Bitcoin, aan de waarde van de Bitcoin blockchain en aan de waarde van een groot aantal andere cryptomunten. Maar de waarde van die munten en de prijs die je voor die munten betaalt of ervoor krijgt, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Die prijs wordt echt beïnvloed door hebzucht, euforie, angst, paniek. En op dit ogenblik zitten we een beetje in een situatie van wat afwachtendheid. Het is allemaal wat neutraal op de grote aandelenmarkten, zoals we het al meteen zullen zien. En dat heeft altijd weer een impact. Dus het is niet zo dat iedereen nu opeens staat te popelen om zomaar te kopen. Dat bleek ook wat ik net al zei uit de opslag voor P2P trades in Amerika bijvoorbeeld. In China bijvoorbeeld, de USDT trades. Dat even tussendoor wat Bitcoin betreft. De urenchart is dus bullish. Tussen aanhalingstekens, ik ben benieuwd of dat morgen nog zo is. De dagchart van Ether ziet er ook prima uit. Ook daar hebben we gisteren, nog net na de podcast weer een all-time, of geen all-time high, een high gezien die hoger was dan de high van gisteren. Een nieuwe piek dus, van $3,436. Best een hoog bedrag. Er wordt al veel geschreven door veel influencers dat het naar de $4,000 toe gaat, wat ieder betreft. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar of dat binnenkort gebeurt, weet ik niet. Opnieuw, hier geldt hetzelfde voor als het gaat om sentiment. Als dat we voor Bitcoin en nog een aantal andere munten zien. Maar de trend op de dagchart voor Ether op dit ogenblik is bullish. Higher highs, higher lows. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Als de prijs vandaag niet, je ziet, hij moddert er echt vlak bij. Hij zit er echt vlak tegenaan. Als de prijs vandaag niet boven de, wat is het, $3,436 uitkomt, dan hebben we morgen, kunnen we dan zeggen, dat we een nieuwe piek hebben bereikt met de high van gisteren. Zo werkt dat spelletje. Dus de candle van vandaag moet nog even af. Hij zit er wel vlakbij. Hij zit er dichterbij dan de Bitcoin op de Bitcoin chart trouwens. Maar wat ik op let verder hier, op natuurlijk de standaard signalen, blijft de prijs boven de huidige trough. Dat is de laagste prijs die we hebben gehaald op 20 maart, $2,964. Dat is een belangrijk punt. Schiet de prijs door de piek van vandaag heen, dat zou ook mooi wezen. Dan hebben we nog geen nieuwe piek. Dan hebben we op zijn vroegst pas overmorgen eentje. En het is natuurlijk een zeer sterk signaal als de prijs hierboven komt, boven het niveau dat we hebben gezien in begin dit jaar, begin januari, zo'n 90 dagen geleden. Daar zit een plafond aan de bovenkant van rond de $3,900. Hangt een beetje vanaf hoe je kijkt. Als de prijs daarboven schiet, dat is een heel sterk bullish voortzettingssignaal. Maar zoals ik gisteren ook al zei, en het leek er gisteren even op dat het toch in de buurt zou komen, toch niet gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gebeurt. Je ziet trouwens ook, als je hier naar die dagchart kijkt, wat onzekerheid als het gaat om de prijs op dit niveau. De high, met een lange wick aan de bovenkant op dit ogenblik. Die lange wicks duiden vaak als ze aan beide kanten staan. Aan de onderkant staat wel een wick, maar hij is niet zo heel lang. Duiden vaak op wat onzekerheid. Dus er is wel degelijk wat onzekerheid in de markt op dit ogenblik. Maar opnieuw geldt, net als bij Bitcoin, ook de dagchart van Ether is bullish. Geen enkel bearish teken te zien met de indicators die wij gebruiken. Ziet er allemaal prima uit. Hoe zit het met de urenchart van Ether? Die is wat meer bullish dan de urenchart van Bitcoin, naar mijn mening. De prijs staat ook een stuk boven de MA20 en niet er vlak onder, zoals we net bij Bitcoin zagen. Hij is er wel even onder geweest, zoals je ziet. Dat was vannacht zo. Daarna is hij er meteen weer bovenuit gekomen. De prijs komt wel dicht in de buurt nu van die MA20, zoals je ziet. Hij wordt er echt naartoe getrokken. Dat gebeurt trouwens altijd, hoor. De prijs gaat er een stuk boven. Dan duikt hij er vaak weer naartoe. Dan schiet hij weer naar boven. Of hij duikt er definitief onder. Nou, nu moddert hij al een tijdje tegen die MA20 aan. Maar hij is er niet structureel onder. Dat maakte de urenchart van Bitcoin, naar mijn mening, nog wat meer. Sorry, van Ether, naar mijn mening, nog wat meer bullish dan de urenchart van Bitcoin op dit ogenblik. Maar ze zijn allebei nog steeds bullish. De charts zijn bullish. Hoe zit het met goud? Daar is niet zo heel veel over te vertellen. Sinds gisteren. De prijs is wat gedaald. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe trough wat goud betreft. Waar ik op let is de vorige trough. Dat is deze hier van 16 maart. Die zit op $1894. Deze candle, een beetje uitzoomen. Dus deze candle hier, $1894. Als de prijs daaronder komt, dan is dat een bearish signaal. Dan hebben we en een lagere piek en een lagere trough. Dat laat zien dat dit zou met name kunnen ontstaan als mensen beginnen te ontdekken, een naadloos bruggetje naar wat ik je nu wil gaan vertellen, dat er wel eens een recessie op komst zou kunnen zijn. Die recessie zie je niet terug als je kijkt naar de Fear and Greed Index op Wall Street. Voor de zekerheid, wat is een recessie en waarom is dat voor ons belangrijk? Nou, een recessie is eigenlijk een situatie. Het hangt een beetje vanaf wie de definitie doet. Er is een standaard definitie. Twee kwartalen op rij is het bruto nationaal product, oftewel de totale prijs van alles wat is geproduceerd, is twee kwartalen op rij lager dan het kwartaal ervoor. Dat wordt gezien als een recessie, want de economie groeit dan niet meer. Normaal gesproken wordt er elke drie maanden een hoop geproduceerd in een bepaald land of in een bepaald gedeelte van de wereld of op de hele wereld. En dat zou normaal gesproken elk kwartaal meer moeten worden. De prijs ervan, niet hoeveel er geproduceerd wordt, maar de prijs ervan. En dat lijkt nu niet zo te zijn. Er lijkt de situatie te komen waarin het bruto nationaal product of het bruto wereldwijde product minder wordt dan vorig kwartaal. En als dat twee kwartalen op rij gebeurt, dan stijgt de economie niet meer. Dan wordt gezegd, de economie is nu twee kwartalen op rij gekrompen. En dat betekent een recessie. En zo'n recessie zou zeggen, nou ja, wat heb ik eraan? Dat maakt mij toch niet uit. Dan koop ik gewoon wat minder. Niet zo spannend. Dus het punt is dat recessies enorme gevolgen hebben bij beleggers. Beleggers hebben meteen minder vertrouwen. Hebben meteen minder vertrouwen in banken bijvoorbeeld. Wat meteen de winstcijfers van bijvoorbeeld ook banken onder druk zet. En het is ook zo dat beleggers dan vaak op zoek gaan naar stabiliteit. Punt is het volgende. Wij hebben nog niet een echte, serieuze, globale recessie meegemaakt sinds Bitcoin bestaat. Misschien aan het begin eentje, maar nee, niet echt een hele globale. En dat betekent dat er eigenlijk geen gegevens zijn over wat de cryptomarkten doen, of bijvoorbeeld wat de Bitcoinmarkt doet, als er zo'n recessie komt. Of die recessie er komt, kom ik zo meteen nog even op terug. Maar we weten dus niet 100% zeker wat de Bitcoinmarkten gaan doen. Eén ding is duidelijk. Als er een recessie is, beleggers raken daardoor, die worden bang en die hebben geen vertrouwen meer in aandelen, hebben geen vertrouwen meer in banken, hebben vaak ook geen vertrouwen meer, zometeen ga je zien waarom, in staatsleningen, in obligaties en zo, en gaan dus op zoek naar zekerheid. Die halen ze vaak uit goud en waarschijnlijk dus ook, maar dit is een grote waarschijnlijkheid, want niemand weet dit echt goed, gaan ook waarschijnlijk op zoek naar crypto, omdat crypto toch heeft laten zien dat het in heel veel situaties veel stabieler is, in ieder geval in waarde groeit, in vergelijking met bijvoorbeeld de dollar of de euro. Maar niemand weet dat 100% zeker. Maar logisch lijkt mij, en lijkt overigens meer analisten, dat goud en cryptomunten, omdat ze een hoge fundamentele waarde hebben, automatisch zullen worden gezien als veilige havens in situaties van een recessie. Dus dat is belangrijk. Dat zou goed nieuws kunnen betekenen voor iedereen die in de Bitcoin zit en in andere cryptomunten met een hoge fundamentele waarde, want die zullen meer gevraagd worden. Immers, waar moeten beleggers anders heen als ze hun portfolio, hun geld eigenlijk zo veilig mogelijk willen bewaren? Want op de waarde van de dollar en de euro hoeven ze dan eigenlijk gewoon niet meer te rekenen. Zie je trouwens nu ook al. En hoe je eigenlijk kunt kijken, en daarom beginnen nu al wat analisten onrustig te worden en beginnen mensen om te kijken van, dat klopt eigenlijk iets niet. Zo'n recessie, hoe kun je nou zien dat die eraan komt? Nou, je kunt kijken naar die bruto nationale producten natuurlijk, de productiecijfers. Maar er is een andere indicator die je in de gaten zou kunnen houden, die staatsobligaties, leningen waar je aan kunt meedoen. In heel veel gevallen kun je geld lenen aan de staat, aan de schatkist. Dat kun je in Nederland doen, dat kun je in Europa doen, dat kun je ook in Amerika doen. En die leningen aan de schatkist worden staatsobligaties genoemd. En zo'n obligatie werkt eigenlijk heel eenvoudig. Jij leent een bepaald bedrag, laten we zeggen €1000 of $1000. En vervolgens spreek je met degene aan wie dat leent, in dit geval de schatkist, spreek je een tijdsduur af. 10 jaar lang leen je dat geld. En in ruil daarvoor zegt de staat of zegt de schatkist, nou weet je wat, dan betalen wij jou elk jaar 5% of 3%. Vroeger kreeg je soms wel 10%. En dan betalen we elk jaar van wat je hebt geleend. En aan het eind van die 10 jaar krijg jij ook gewoon je geld terug. Dus je leent een aantal lang, we betalen elk jaar eigenlijk rente en je krijgt je geld terug. Nou, die opbrengst die is normaal gesproken hoger bij langdurende staatsleningen dan bij kortdurende staatsleningen. Logisch, want als je een lange lening afsluit, wil je er ook goed aan verdienen natuurlijk. Maar wat je nu ziet, en dat is eigenlijk altijd een voorbode geweest van een komende recessie, is dat kortlopende staatsleningen af en toe al meer opleveren dan langlopende staatsleningen. En dat is interessant. Als dat gebeurt, is dat dus niet goed, want het betekent bijna altijd dat er een recessie op komst is. Immers, het wordt goedkoper om lange tijd je geld uit te lenen. Dat is nooit een goed teken. En het wordt duurder om korte tijd je geld uit te lenen. Nooit een goed teken. Dat is tot nu toe eigenlijk altijd een voorbode geweest van een komende recessie. En dat betekent dus, naar mijn mening, het volgende. Dit is wat ik nu vertel, is niet het verhaal van die recessie en die opbrengst van aandelen, van obligaties. Dat staat vast. Maar naar mijn mening is dit heel goed voor crypto, op de wat langere termijn. Op het moment dat er een recessie uitbreekt en dat officieel duidelijk wordt dat er een recessie aankomt, je hebt eerst 2 kwartalen nodig, hè? 2 kwartalen van een teruglopend GPD. Maar als zo'n recessie eraan dreigt te komen, en wij dat dus nu eigenlijk al weten dat dat gaat gebeuren, zul je zien dat er angst ontstaat, mensen vluchten terug in de euro's en de dollars en hop, dan gaan die prijzen weer naar beneden. Maar als die recessie er eenmaal is, zul je merken dat aandeelhouders en beleggers snel op zoek gaan naar veilige havens, naar goud en naar mijn mening, en dit stukje is mijn mening, omdat niemand dit nog kan weten, in crypto en bitcoin. Dus is dit naar mijn mening op de korte termijn even niet lekker voor bitcoin, want het kan zomaar zijn dat we straks weer een keldering krijgen. Maar daarna, ja, dan is de sky misschien wel de limit wat de prijzen van bitcoin en crypto betreft. Dit wordt overigens ook geroepen door Max Keizer. Misschien kennen we wel, een heel flamboyant figuur die regelmatig een gast is in veel talkshows. En die van mening is dat volgens mij de prijs die Max laatst noemde was volgens mij 2 miljoen voor 1 bitcoin. Goed, hij heeft soms behoorlijk expliciete uitingen. Maar de man weet wel waar hij over praat. En hij zegt ook al van ja, het is een kwestie van tijd voordat dit natuurlijk allemaal instort. En dat begint daar nu ook wel vrij serieus op te lijken. Niet bitcoin, niet crypto, maar met name de financiële markten natuurlijk. Dus dat even wat die recessie betreft. Nou, dan even nog, het wordt weer een langer verhaal dit dan ik eigenlijk had verwacht. Even de heatmap erbij. Die ziet er groen uit. Niet zo groen als gisteren. Gisteren was hij bij een groot gedeelte, bij vlagen zelfs, donkergroen. Veel munten waren veel gestegen. Meer dan 5%. Dat is nu minder zo. Dit zijn de prijsontwikkelingen van de munten in dollars uitgedrukt ten opzichte van gisteren om deze tijd. Je ziet dat veel altcoins sneller stijgen dan bitcoin. Kijk maar hier. Bijvoorbeeld bitcoin is 1,2% gestegen sinds gisteren om deze tijd. Ether is bijna 3% gestegen sinds gisteren. BNB is veel meer gestegen. Cardano is meer gestegen. En zo kan ik er nog wel eens snel op noemen. Moet je eens kijken. Nou, Luna wisten we. Dat stond ook overal op alle sites al beschreven. Zelfs Ripple doet het iets beter op dit ogenblik wat prijsontwikkeling betreft dan bitcoin. En dat betekent opnieuw dat het lekker traden is. Net als gisteren. Als je daytrade met de bitcoin als basismunt, gaat het best lekker, want de meeste altcoins worden alleen maar duurder. Dus je koopt ze, kunt ze al vrij snel daarna weer met winst verkopen. Het is nu echt makkelijk daytraden volgens de CryptoCoiners daytrading strategie. Dus als je kunt daytraden, je hebt het al een aantal keer gedaan bijvoorbeeld, ga gewoon aan de slag. Wees voorzichtig natuurlijk zoals altijd, maar dit zijn eigenlijk makkelijke dagen. En als je nog niet kunt daytraden, kijk even naar onze startpagina www.cryptocoiners.nl/start. En bekijk de video's die op die pagina's staan. Ze zijn allemaal gratis, je hoeft nergens voor te betalen. Bekijk ze gewoon en kijk eens of dit wat voor je is. En voor de zekerheid, als je nog nooit eerder hebt gehandeld, maar ook als je wel hebt gehandeld, wees alsjeblieft voorzichtig. Handel nooit en beleg nooit met geld dat je niet kunt missen. Ook al is het zo verleidelijk op dit ogenblik, omdat het risico van verliestrades een stuk lager is geworden, er is geen garantie. En hoe meer geld je gebruikt in trades, vooral als je nog niet zo vaak hebt gehandeld, hoe groter de angst die je voelt en de onrust die je voelt en de stress die je voelt, en daar zie ik niemand op te wachten, jij al helemaal niet, je cardioloog waarschijnlijk ook niet, doe dat niet, neem gewoon de tijd om dit rustig op te bouwen. Of je nou een beginnend trader bent of een wat gevorderde trader, bouw gewoon een klein bedrag uit naar een groter bedrag, dan groei je vanzelf in die, ja, het is niet eens angst meer, dan groei je vanzelf in die situaties waarin je met grotere bedragen aan de slag gaat. Maar denk niet bij jezelf, oh, ik begin met €100, Ik heb nu 5 trades gedaan. Nou, die liepen lekker vandaag. Het ging goed, weet je wat. Ik haal alles wat ik op de bank staat eraf. Sluit ook nog even een flinke lening af. Extra hypotheek op het huis. En hop, daar gaan we. Overmorgen zijn we rijk. Zo werkt dit spelletje niet. Dat nog even. Tot slot. Heatmap had ik al laten zien. Nog even wat de scanner ons vertelt. Die heb ik ook ergens in beeld. Dus het goed is, als je hier in de studio bij bent, zie je nu ook de scanner op het scherm staan. De scanner, even vragen wat de barometer is. Nou, die zal er ongetwijfeld goed uitzien. De barometer over de afgelopen dag, die is positief. 0,6%. Het gaat over bitcoin muntparen. Dus de gemiddelde prijs van alle munten die je met bitcoin kunt kopen is 0,6% hoger dan een dag geleden om deze tijd. Echt exact nu, dus 11:08 gisteren. De barometer over de afgelopen 4 uur is waarschijnlijk ook positief. Misschien wel een stuk positiever. Ja, 1,2%, want met name de laatste uren zit dit behoorlijk in de lift. En ik vermoed dat de barometer over het afgelopen uur ook positief is. Maar dat weet je nooit. Ja, 0,3%. En dit is eigenlijk wat ik net al zei. Het is nu gewoon lekker en makkelijk traden. Want wat dit laat zien is heel duidelijk. De gemiddelde prijs van altcoins. Er zijn ook al wat uitzonderingen bij die de regel bevestigen. Maar de gemiddelde prijs van altcoins op dit ogenblik is hoger in bitcoin te betalen dan 1 uur geleden, dan 4 uur geleden en dan 1 dag geleden. Let een beetje op het volume, je ziet het. Het volume neemt wat af. Het handelsvolume is nu ongeveer 23% lager dan 1 uur geleden. Is vaak een voorbode dat de zaak wat stabiliseert. Dit loopt vaak iets vooruit op dit. Oftewel, de uurbarometer kan zomaar omslaan naar 0 of zelfs naar negatief de komende paar uren. Houd dat een beetje in de gaten, want het betekent dat de kortlopende trades wat lastiger worden, dat je daar dus misschien wat sneller uit wilt met wat minder winst. Nou, hoe zit het met de trend van alle bitcoinparen op dit ogenblik? Die was gisteren al bullish. Die trend werkt als volgt. De scanner kijkt naar alle charts, op alle, dus een beetje alle intervallen, van heel lang tot heel kort, voor alle marktparen die je met bitcoin kunt kopen, of alle munten die je met bitcoin kunt kopen. En bepaalt dan op basis van peaks en troughs of die charts bullish of bearish zijn. En hoe langer een chart duurt, dus charts met dagintervallen duren lang, een minuut duurt maar kort, hoe significanter die chart is. En je ziet, de globale trend is nu al 17,3% bullish voor de bitcoinmarkt. Dat laat zien dat het op dit ogenblik gewoon makkelijk handel is. In ieder geval als je de cryptocurrency day trading strategie gebruikt. Hier heb je waarschijnlijk lang op gewacht. Langer dan 3 maanden. Want het heeft echt lang geduurd voordat we uit deze bearish trends kwamen. En we zijn nu dus gewoon voor de meeste charts gewoon dik bullish. En dat geldt ook voor de dollarmarkten natuurlijk. Als we kijken met bijvoorbeeld de Tether, de USDT als basismunt, die is zelfs exorbitant hoog. Hij was gisteren volgens mij 45% of zo. Ik weet niet precies hoe hoog die was, maar kijk hoe hoog die nu is. Dit duurt te lang, want hij rekent uit. Oei, moest kijken, 56%. Dat duidt op een oververhitte markt. Een beetje uitkijken. Het telt wel mee, dit cijfer overigens, bij bij het rapportcijfer. Een extra cijfertje erbij. Er is ook wat afgegaan. Er is een punt verdwenen, omdat de heatmap niet meer overal donkergroen is, of bijna overal. Maar er komt een punt bij, omdat de dollarmarkten nu wat oververhit zijn, 56%. Het maakt het gewoon eigenlijk super makkelijk om nu te traden. En ik las gisteren een mooi bericht op YouTube. Ik heb het niet gekopieerd, ik kan het niet voorlezen nu, maar er stond iets van iemand die zei van, nou, die barometer, of die, dat rapportcijfer is leuk, want als het 4 is, dan koop ik volgens mij. En als het 9 is, of 8 of 9, dan verkoop ik. Of precies andersom. Volgens mij deed hij het op die manier die ik nu het zeg. Dat zou geen slechte manier zijn trouwens om. Je koopt als de prijs daalt en je verkoopt als de prijs stijgt. Maar het laat zien dat rapportcijfer door veel mensen toch wel wordt gezien als iets waar ze wat rekening mee houden. En ik ga absoluut eerder in een podcast wel even uitgebreid uitleggen hoe dat rapportcijfer wordt samengesteld. Het is een objectief getal gebaseerd op subjectieve puntjes. Tot zover wat de Crypto Coiners podcast betreft. Happy trading. Het kan weer. En tot morgen. Dag.